De Galatenbrief. Galaten 1 vers 8. Nou, in de pauze hadden we het er net even over. Het woord is al gevallen over de vervloeking. En daar gaan we het vandaag ook hebben. Allemaal vrolijke onderwerpen. Nou, wij hoeven niet bang te zijn. Nee. Wij kennen het woord recht gesneden. Dus ja, wat dat betreft zitten wij in alle rust en vrede. Want wij weten dat God is voor ons. Ja? En wie is het die ons rechtvaardig maakt? Hij heeft zelf zijn eigen zoon gegeven. Dus wie kan er dan tegen ons zijn? Ja? Maar laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Ik dank u, Vader, dat uw woord krachtig is en helder en duidelijk. Als we het maar recht weten te snijden, Vader. Dat we weten wat voor ons is. Wilt u ons ook nu weer licht geven op uw woord. Zodat we weer opgebouwd en gesticht mogen worden. In Christus' naam. Amen. Goed, we gaan naar vers 8. Dit stukje, Paulus in vers 6, verwondert zich dat zij van hem zijn afgeweken. Dat hebben we allemaal al gezien. En dat ze overgebracht worden tot een ander evangelie. En dan is de vraag altijd, wat is nou een ander evangelie? Nou, dat is niet zo moeilijk, want vers 8 en 9 zegt dat namelijk. Kijk, doch al waar het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dat is het andere evangelie. Een evangelie wat buiten Paulus, om naast hem of aan toegevoegd of gemixt wordt, helemaal anders. Dat is een ander evangelie. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom. Indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dus vers 8 en 9, dan zie je de definitie van een andere evangelie. En wij weten, dat hebben we vorige keer al gezien, dat Joden uit de Farizeeën, gelovigen, die gingen een evangelie van het koninkrijk. Daardoor was er onrust, de zielen werden ontroerd in plaats van gesterkt. Hebben we vorige keer, wie dat niet gehoord heeft, zou ik zeggen, luisteren. Want dan zie je, dat is het effect, hè. Een andere evangelie, dat is, je gaat een evangelie verkeren, verdraaien, vervalsen. Een andere evangelie. En dan zie je, dan worden de zielen niet gesterkt, maar ontroerd. En je bent in de ban gedaan. Dat is het woord voor vervloeking, je bent in de ban gedaan. En dat is het resultaat van een andere evangelie. En Paulus zegt ook, ja, degene die jullie het verkondigen, die is vervloekt. Dus als ik hier een andere evangelie ga verkondigen, dan ben ik een vervloekte. Maar ook, hij zegt, degene als jullie. Kijk, indien u iemand, als jij iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen Paulus verkondigt, ben je ook vervloekt. Zie je? Dus niet alleen iedereen die een andere evangelie verkondigt. Dus degene die zeg maar op de preekster staat, maar ook degene die luisteren en die het aan een ander evangelie gaan verkondigen. Die zijn allemaal in de vervloeking, in de ban. Nou, dat schrikt natuurlijk heel veel mensen. Jij zei net al, daar weet men geen raad mee met die tekst, dus dat slaat men altijd over. Nou, wij niet, want wij gaan het helemaal uitdiepen. Ja, dus we gaan het er allemaal helemaal over hebben. En dan komen we helemaal gewoon gesticht uit. Nou, als Paulus zegt, indien, al waren het ook dat wij, of een engel, wie zijn die wij? Nou, dat is Paulus. En als je teruggaat, dat ga ik nu niet doen, maar naar Handelingen 14 en zo gaan, dan zie je, dan gaat hij naar Derbe, Lystra, Iconium, Antiochieën. Daar is hij, met wie? Met Barnabas. Ja, en later zie je ook dat is al veel verder hoor, maar Timotheus en zo. Indien wij, ja, dus Paulus heeft de openbaring van de verborgenheid hoor, alleen aan hem. Hij is de apostel van de heidenen en we hebben geen apostelen van de heidenen. We hebben bijvoorbeeld niet, zoals de 12 stammen van het volk Israël, die het evangelie verkondigt aan wie het geopenbaard is en die Christus erop uitgestuurd heeft. Christus heeft maar één apostel van de heidenen uitgestuurd. En dat is, laat ik zo zeggen, geopenbaard, dat evangelie. Dat is aan Paulus. Maar Paulus heeft het aan hun verteld. En in die tijd werden zij ook, ja, gezanten. Weet je, een gezant is, een apostel is ook een gezondene. Ja? Wij zijn nu geen apostelen meer, want die komen met iets nieuws, met een openbaring. Dat hebben zij aan hun van Paulus gehoord en ze hebben hem geholpen en Paulus stuurde hun er ook soms op uit. En die hadden autoriteit in al de gemeenten. Nu is dat niet meer zo, want ze hebben allemaal zelfstandige plaatselijke gemeenten. En daarom, vanochtend ook, ik heb de uitzending even stopgezet. Ze konden alleen kijken en niet luisteren. Omdat wij hebben hier als plaatselijke gemeente de vaste bezoekers wat te bespreken. En dat gaat alleen degene die hier zijn wat aan. En zo is het. En dan heb je een plaatselijke gemeente met ouderlingen en diakenen. En zij zijn de leiding van de gemeente betreft. Ja? Zo zit dat nu in elkaar. En het Gods woord is de autoriteit. Dus je kan alles wel zeggen wat je wil. Maar uiteindelijk, iedereen die zit, die heeft ook de Bijbel op schoot. Ja, en zo zijn we met elkaar in de gemeente. Nou, maar Paulus is degene die heeft de openbaring van de verborgenheid gekregen. Dus hij zegt, als wij, dus hij sluit zichzelf ook erbij in. Wie meent te staan, die doet dat hij niet vallen. Ja, Paulus, die meent te staan. Hij zegt ook, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Hè? Ja, dan ben je ook, dan is hij ook die vervloekte. Hij weet ook, wee mij, en dan kom ik voor de rechterstoel van Christus, wee mij. Ik heb een verantwoordelijkheid. Dus hij heeft ook het geloof behouden, tot aan de dood aan toe. Ja? En Paulus is geen vervloekte geweest, is niet in de ban gedaan door God. Nee, kijk, maar dan zegt hij nog wat, of een engel uit de hemel. En dat is ook wel iets bijzonders. Dus als een engel uit de hemel een ander evangelie verkondigt, buiten Paulus, die is vervloekt. Nou, ga maar mee naar Openbaring 14. Openbaring 14. Vers 6 en 7. Nou, oké, we snijden het woord niet recht, ja? Nu even. Openbaring. Dat is toekomst, dat weten de meeste gelovigen ook wel. Maar sommigen zeggen, ja, wij leven... Maar er zijn er ook gelovigen die denken dat wij in de tijd van openbaring leven. Hè? Ja, dan mag je... Ja, dat is absoluut zo. En er zijn er ook die zeggen, nee, tot openbaring 4. En dan wordt de gemeente opgenomen. En dan aan het eind dan komt de gemeente weer in beeld. Oké. Allemaal andere leringen. Allemaal andere evangelie. Maar kijk, hier zie je openbaring 14, vers 6. Ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. En hij had een eeuwig evangelie. Om te verkondigen degene die op aarde wonen aan alle natie en geslacht en taal en volk. Dus je hebt hier een engel met een evangelie. En die verkondigt wat? Aan alle natie, geslacht en taal en volk. Dat zijn de heidenen ook. Dus hier heb je een evangelie die een, hier heb je een engel die een eeuwig evangelie verkondigt. Dus die engel, dat staat niet het even, want dat staat er in vers 7... Zeggende met een grote stem, vrees God en geef hem heerlijkheid, want de uur zijns oordeels is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fontein der wateren gemaakt heeft. Is dat het evangelie wat wij op het ogenblik verkondigen? Ik dacht dat toch niet, hè? Dat is niet wat Paulus zegt, niet evangelie van wat Paulus zegt als iemand, als ook ik, als ik iets anders verkondig ben ik vervloekt. Maar nu zegt hij ook, maar ook als er een engel is die iets anders verkondigt. Hier heb ik een engel die iets anders verkondigt. Wat nu? Is die engel verkondigd? Is die... Een vervloekte, als je het woord niet in waarheid niet recht snijdt, dan zeg ik, ja, zonder evangelie. Maar dat is niet zo, want wij weten, openbaring is toekomst. Lichaam van Christus komt helemaal niet voor in openbaring. Alleen met het recht snijden van het woord de waarheid, kom je eruit en zeg je, hey, dit is wel een engel, die heeft een eeuwig evangelie. En dan zie je wat hij spreekt over de dag des oordeels. Wow. Maar wij komen helemaal niet onder de dag des oordeels. En het is een ander evangelie, zeer zeker. Maar goed, het is niet aan mij gericht. We leven in de bedeling der genade. En engelen spelen daar wel en geen rol in. Omdat engelen hebben in de Bijbel, als ze actief zijn, met het volk Israël te maken. En openbaring weten we, dat is niet voor het lichaam van Christus. Het heeft te maken met het volk Israël in de grote verdrukking. En daar gebeurt van alles en nog wat. En engelen spelen, het zal een drukte van belang zijn daar ook. Wat in de hemel gebeurt. Krachten zullen bewogen worden, de sterren zullen, alles zal bewogen worden, de aarde zal waggelen. Nou, hier hebben we over de aardbeving ergens in Iran of daar. Maar dan hebben we echt een aardbeving, want het beeft de hele aarde. Dat is pas angstwekkend, ja? Dat gaat gebeuren. En ook in de hemel, als Christus naar beneden komt op de troon halverwege, dat ziet men allemaal gebeuren. En dan zegt men, vlucht. Dat zijn allemaal tekenen die zichtbaar zijn. Dat zullen wij, dat is niet in de bedenkende genade zo. Want hij rekent nu de zonden niet toe. Dus dat soort dingen gebeuren niet. Er is nu geen oordeel. Dat hebben we in de vorige studie net gezien. Dus een engel die iets anders verkondigt, nee, dat is, heeft niet met ons te maken. Wij hebben wel met engelen te maken. Gaan we zo zien. Maar ik wil eerst even met jullie naar het Oude Testament. naar Daniël 6:22. Er zijn heel veel voorbeelden van, dat ga ik niet doen, want dan zijn we pas om 5 uur weg hier. Dus dat doen we niet. Maar Daniël, ik pak er 2 uit het Oude Testament. 1 in verband met een engel in actie. En een andere in verband met een engel die leert. In Daniël 6 vers 22. Dat verhaal kennen we allemaal. Dat neem ik aan tenminste. Nou, u ken ik niet, dus ik weet het niet. Daniël 6 vers 22. Daniël in de leeuwkuil. Nou, wat zien we in Daniël 6 vers 22? Daniël werd gered, hè? In die deel. Hij werd gered. Waarvan? Dat hij werd verslonden door de leeuwen. Maar hoe? Kijk, wat zegt hij in vers 22? Toen sprak Daniël, dat is bladzijde 968. Daniël 6 vers 22. Toen sprak Daniël, want Daniël zegt, de koning zegt in vers 21, toen hij de kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, o Daniël, gij knecht des levende Gods, heeft ook uw God, die gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Verlossen van de leeuwen, zie je, het woordje redding, hier gaat het om verlossing van de leeuwen. Toen sprak Daniël tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muilde leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad begaan. Mensen, snijd het woorden waar het recht, want ga alsjeblieft niet naar Blijdorp zo meteen in de leeuwen, bij de naar de leeuwenkooi toe. Want hij eet je met huid en haar op. Vorige week stond het nog in de krant of 2 weken geleden, een tijger. Dat iemand, ja. Nee. Maar hier heeft, want engelen, die treden nu niet op. Gebeurt nu niet. Maar hier wel. Een engel heeft hem verlost. Ja? Dan zie je duidelijk. Maar Daniël, wie was dat? Een profeet voor het volk van Israël. En kijk ook in Daniël 9 vers 21. En hier zie je, hoe ziet een engel eruit, hè? Hoe ziet een engel eruit? Met vleugels? Dat denken wij allemaal, hè? Hoe komt dat? Door de plaatjes. Mooie lange haren, soms zie je van die babyengeltjes en allemaal in het naakt. Dan denk je ook, naakt is een schande voor God. Denk je toch niet dat de naakte engel in de hemel, ze hebben altijd witte gewaden, witte kleden aan. Het is allemaal een beeldvorming van de schilderijen, de plaatjes. En wie is de wereldbeheerser van deze wereld? Wie zit achter de schermen? Satan. Je zit naar Satan te kijken. Als je dat ziet. Dus in 9 vers 21. Toen ik nog sprak in het gebed, zo kwam. Kijk wat staat daar. De man Gabriël. En wie was Gabriël? Een man? Ja, een engel. En een engel is een man. Ja? Ja, niet zoals wij. Want die tekst ga ik nu niet opzoeken. Maar in Jesaja 37 vers 36. Zie je een engel die slaat op één nacht 185.000 mensen. Kunnen wij dat? Nee, want de mens is minder gemaakt dan de engelen. Zegt de psalmist in Hebreeën. Wij zijn minder als de engelen. Dus wij kunnen dat niet. Wij zijn maar hele zwakke schepseltjes hoor. 1 klein bacterietje en ik ben er geweest. Ja? Maar een engel, maar het is een man. En hij had geen vleugels. Maar zie je, wat doet die engel hier? De man Gabriël, die ik in het begin in het gezicht gezien had, snellijk gevlogen. Nou, dat kan ik ook niet. En hij kon het. En wij liepen van de week door Noordwijk, toen we Paula de moeder naar het verzorgingshuis gebracht hebben. Nou, en dan zag je Noordwijk met de ESA, dat is natuurlijk van de ruimtevaart. Zie je al die foto's. Als allemaal foto's op de boulevard gezet. Nou, jij, misschien heb jij het ook gezien, Harry? Ja, mooi. Dus hebben we het allemaal zo zitten leven. Ik vind het fantastisch, mooi. Maar dan zie je, met die ruimte pakken en om bescherming, een helm op, een pak. Er hoeft maar 1 lekje in te zitten. En ik zeg tegen Paul, moet je nagaan. Dan zie je die aarde blauw. En dan zie je hun daar boven in dat, bij dat ruimtestation hangen. En dan denk je, moet je nagaan. Zo komt de Heer door het domein van Satan. Want Satan zit daar. Naar beneden. En dan komt hij ons halen. En wij gaan gewoon zo. Nou, nee, niet eens zo. Want dit blijft allemaal achter. Ik krijg het nieuwe lichaam. En ik ga, met de Heere gaan wij gewoon daar doorheen, zonder bescherming of wat dan ook. Weet je wat onze bescherming is? Christus. Want we gaan door het domein van Satan heen. En die loost ons veilig en wel, maar wij vliegen gewoon daar doorheen, zo naar de derde hemel toe. fenomenaal. Hè? En dan denk je, wat is de mens knap? Ja, want dan gaan ze zichzelf roemen dat ze het allemaal kunnen. Ik vind het ook knap. Maar laat hij niet in zichzelf roemen, want God heeft die mens gemaakt dat ze dat kunnen doen. Maar het stelt niks voor vergeleken wat wij allemaal meegemaakt. Ik ben als jaloers op een straaljagerpiloot. Ik denk, oh, wat ik dat kon zeg. Met zo'n F-16 vliegen en dan stunten. En dat lijkt me geweldig, dat is mijn droom altijd al geweest. En het zal nooit gebeuren. Ik zal ook waarschijnlijk nog nooit mee kunnen vliegen. Misschien ben ik wel kostmisselijk als ze dat allemaal doen zo. Maar ik weet één ding. Ik ga nog veel mooiere dingen doen als die F-16 piloot. Want ik ga zo, ja? Nou, die engel die deed dat. Maar wij zullen ook zo meteen daarheen gaan. Maar wat deed die engel in dit? Daar gaat het nu even om. In vers 1, 22. En hij onderrichtte mij en sprak met mij. Daniel, en zei hem, Daniel, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. Daniel had een visioen. En wat gaat de engel doen? Die gaat hem dat leren, onderrichten. Zie je dat engelen? Wat zijn engelen? Ze zijn dienende geesten voor het volk Israël. Om hun te redden, want wat gebeurde in Israël? Toen Israël werd uitgeleid uit de woestijn, uit Egypte, ze gingen door de woestijn. Wie ging er voor hen uit? Een engel. Ik heb heel vaak gezocht om een engel te zien. Ik heb hem nooit gezien. En hij heeft me ook nooit geleid. En toch hoor ik gelovigen die zeggen, ik heb een engel gezien. Kan dat? Met Israël kon dat zeer zeker. En ik zeg al, er zijn zoveel voorbeelden van. Kijk in Matthäus, in de evangelie bijvoorbeeld. Wie verscheen er aan Maria? Wie verscheen er aan Jozef? Een engel. Ja? Die vertelde het allemaal. Dat water, hoe heet dat ook weer? Wat aangeraakt werd. Betsa, hoe heet dat, Helene? Ja, Helene weet dat meestal wel. Dat water in Betsaida of zo, weet ik het wel. Die vijver. Er kwam een engel naar beneden, die er een engel. Bethesda? Oké. Okay. Een engel raakte dat water aan. Bij de opstanding. Wie zaten er in het graf? Wie zaten er in het graf bij de opstanding? Engelen. Met witte kleden. Twee mannen. Toen de Heer opvoer, zaten de apostelen te kijken. Wie stonden er bij hen? Engelen, mannen, met witte kleden. Is het lichaam van Christus al in beeld? Nee. Nee. Kijk met mij eventjes naar Hebreeën 1 vers 14. En als je denkt aan Petrus bijvoorbeeld, in Handelingen. Die zat toch gevangen? En de deuren waren gesloten. Wie heeft hem eruit bevrijd? Een engel. Weer? Israël, ja. Hebreeën 1 vers 14. Nou, we weten, de brief van Hebreeën is geschreven aan het lichaam van Christus. Nee, aan de Hebreeën. De kleine kudde. Dat zijn de brieven voor, niet voor het lichaam van Christus, maar voor Israël, de gelovigen. Maar wat zegt hij in Hebreeën 1 vers 14? In vers 13 zegt hij, en tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten. Dus dan spreekt hij over de engelen. In vers 14, zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om degenen wil die de zaligheid beërven zullen. Nou, hier spreekt hij, het lichaam van Christus in de Hebreeënbrief is al bij de Heer. Zij zijn dienende geesten, zie je? Het is wel een man, maar het is een geest. En weet je, Elia zei toch ook, die opende toch die ogen van, toen zag hij allemaal engelen met vurige paarden om zich heen. Pas nadat zijn ogen werden geopend. Ze zijn er, maar alleen als je ogen geopend worden, dan zie je ze. Ja? En dan blijkt het een man te zijn. Nou, je ziet het, om degene wil die de zaligheid beërven zullen. In de Hebreeënbrief, over wie spreekt hij? Over de Hebreeën. En hij spreekt actueel, engelen zijn actueel als Israël weer, God weer met het volk Israël bezig is. Maar met het lichaam van Christus niet. Dus, Mohammed heeft het ook van een engel gehoord. Toch? Dat is wat ik ervan weet. De mormonen leren ook dat die Joseph Smith heeft het ook van een engel. Wat zegt de Bijbel over als je het van een engel hoort? Een andere evangelie, wat ben je dan? Ben je vervloekt. Sorry hoor, maar dat kan dus niet kloppen. Ja, en toch zijn er mensen die zeggen, ik heb een engel gezien, Colossenzen 2 vers 18. En als die engel, als ik nu mensen hoor die zeggen, ik heb een engel gehoord, dan wil ik wel eens even horen wat hij gezegd heeft tegen die persoon. Heeft hij het evangelie van Gods genade verkondigd? Dat heb ik tot nu toe nog nooit gehoord van die mensen. Ja? Nee. Omdat de Bijbel zegt, in Colossenzen 2 vers 18, bladzijde 1300, in 2 vers 18, bladzijde 1300, Colossenzen 2 vers 18, ik heb de tijd, geen paniek, of de trein moet gaan zometeen, maar dat is niet het geval. Dus, kijk, dat dan niemand, dus ook helemaal niemand, ja, 2 vers 8, sorry, 18, ja. Dat dan niemand, nogmaals, dus echt helemaal niemand, geen enkel persoon op deze wereld, u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende, en dat betekent ook daarin verdiepen, en dat gebeurt, in hetgeen hij niet gezien heeft. Vergeefs. Te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand des vlees. Iemand die zegt, ik heb een engel gezien, die is opgeblazen door het verstand zijns vlees. Hij heeft een engel niet gezien, hè? Want wij hebben de Statenvertaling, maar als je andere vertalingen leest, is het woordje niet eens weg. Dus wat krijg je dan? Intreden in hetgeen hij gezien heeft. Dus dan heeft hij een engel gezien. En dat horen we ook om ons heen. Ja, ik heb een engel gezien. En die zei tot mij, of ik heb Maria gezien, of ik heb Jezus gezien. En toen zei hij tegen mij... Nee, het is een opgeblazen verstand. Ja, sorry, ik kan niet. Het is helemaal zo. Ik heb ook begeerd om het te zien. Ja, dan hoor je dat. Dan denk ik, ja, net zoals in tongen. Ja, ik wil ook in tongen spreken. Hij doet het, ik wil het ook. Die heeft een engel gezien. En dan is het altijd, ja. Ik was pas nog iemand. Dat was een genade predikant en schrijver ook. Een bekende, en die schreef, die heeft een commentaar geschreven op Openbaring. En nou, dat neemt gretig aftrek. En dat schreef ik ook in het blaadje wat ik dan krijg. Dat iemand had geschreven, ja, nou, ik heb zoveel commentaar van de Openbaring. En, maar dit is de mooiste en de beste die ik heb. En ja, dat was ook recht gesneden. Dus ja, zoiets. Want toen had ik geschreven, ja, ik ben maar een nederige dienaar van onze Heer Jezus Christus. Ja, nederig, hè? Zit schrijft. Ja, krijg je dus... Dat denk ik, ja, wacht eventjes. Tuurlijk. Maar nederig, ja. Ik zou zeggen, prijs de Heer. Prijs de Lord. Prijs de Heer, ja. Zeker. Hier ook. Nederigheid. Men kan heel vaak nederig doen. Nee hoor, ik genees niet. Het is de Heer die geneest. Weet je wel. Ik ben het niet hoor. Ja. Nee. Maar dat is heel nederig, als je dat zegt. Maar wat staat hier? Het zijn dingen, want genezen, God geneest nu niet. Dat, ja, als ik op mijn gevoel afga, nee, ik ga op de Bijbel af. En die, God geneest nu niet. Dus wat er gebeurt, klopt gewoon niet. Dus als iemand zegt, ik genees, ja, sorry, ik geloof het gewoon niet, het is niet zo. Omdat de Bijbel dat zegt. Dus dan kan je wel zeggen, ja, nee, ik niet, en dat klinkt allemaal heel nederig en zo. Maar, en dat is met de engel ook, ik heb een engel gezien... Maar je ziet het, is een eigen wil in nederigheid. En dienst der engelen, maar heb ze niet gezien. Dus als jij het niet gezien hebt en je zegt, ik heb engel gezien, wat is dat? Het kan gewoon niet. Niemand, hè, staat hier, overheerst u. Dus ja, en daar hou ik me aan vast. En de getuigenissen kunnen soms heel mooi zijn. En denk je, ja, moet eigenlijk toch wel zo zijn, toch? Ja, dat vind ik ook wel eens moeilijk. En dan moet ik dan zeggen, nee, dat geloof ik niet. Dan neem ik iemand zijn hele verhaal af. Ja, dat hebben we al een keer meegemaakt, hè, met broeder. En die ook een heel mooi verhaal had in Roemenië. En ging ze nog mooi werk doen, de Bijbels rondbrengen in de communistische tijd. Nou, ik vind het echt, heb ik heel veel respect voor. Dat vind ik geweldig. Maar toen, ja, dan gingen ze even naar binnen en er was pech, want de trekhaak was los en ze konden niet meer verder van de auto. Ze gingen naar binnen, ze kwamen naar buiten en de trekhaak zat weer vast. Jan, wat vind jij daar nou van? Ja, dus ja, nou ja, dan kan je keihard zeggen van onzin, dat heb ik niet gedaan. Ik bedoel, voorzichtig. Maar ik moet wel eerlijk zijn, dan zeg ik ja. Maar dat is voor hem wel een ervaring, waardoor hij gesterkt werd in zijn geloof dat God die werkt. En dan zeg ik, en dan moet jij zeggen, ja. Ja, nou ja, goed. Broeder is daarna ook na ons gesprek, want Harry was erbij. En die is, hè, we hebben ook nooit meer wat gehoord. Dat was zijn ervaring. Die heb ik niet afgenomen. Helaas. Maar de Bijbel, die zegt dat. Dus ja. Het is niet altijd leuk, maar het is helemaal zo. Maar ga met mij naar Efeze 3 vers 10. Even over die engelen met een andere evangelie. Dus engelen hebben in onze bediening om ons iets te leren of te dienen geen enkele rol. Dat klinkt wel heel misschien tegenovergestelde van nederigheid, heel hoogmoedig. Maar dat is ook niet de bedoeling. Ik zeg gewoon wat de Bijbel zegt. In Efeze 3 vers 10. Wij, nu in deze bedeling der genade, spreken over de verborgenheid. Ja, in vers 8 spreekt hij, bladzijde 1289. 1289. Efeze 3 vers 8 spreekt Paulus dat aan hem is de genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zie je? Onnaspeurlijk. Het is alleen bij Paulus na te speuren, want aan hem is die genade gegeven om die verborgen Christus, die wij in het Oude Testament niet kunnen vinden, om die aan ons te verkondigen. Dat was nooit eerder geopenbaard. En alle te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dus altijd, als het altijd verborgen geweest is in God, wie heeft het dan ooit kunnen weten? Zelfs de engelen dus niet. Het is bij in God verborgen. Dus ook de engelen niet. Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? Dat al die duizenden jaren God het verborgen heeft gehouden, dat plan, en dat hij aan de grootste zondaren, Paulus, een religieuze fanatiekeling, die mensen heeft vervolgd en als vrouwen en kinderen de dood ingejaagd werden, en hij, dan stemde hij toe. Dood ze. Ja? Dat was Paulus. En hij is de verkondiger, God heeft gewacht en heeft het aan hem geopenbaard. Er is geen groter voorbeeld van Gods genade als de apostel Paulus. En daarom is hij ons voorbeeld. En daarom moeten wij niet naar een ander evangelie gaan. En naar de Heer Jezus Christus in de evangelie gaan volgen. Want dat is, dat, Christus was zonder zonde. Hoe wil jij die gaan volgen? Met je zondige natuur. Maar Paulus is een zondaar. En die kunnen wij met Gods genade in hem als voorbeeld volgen. Het was verborgen in God, maar bij Paulus was geopenbaard. En dan zie je in vers 10, opdat nu, en als in de Bijbel zegt nu, ik weet het, ik zeg het elke keer weer, maar nu, dat betekent de bedeling der genade, waarin wij nu leven. Door de gemeente, wie zijn dat? Dat zijn wij, het lichaam van Christus. Bekendgemaakt worden, dus er moet iets bekendgemaakt worden. Ja, waarom? Omdat het was onnaspeurlijk, het was onbekend. Het is pas bij Paulus bekendgemaakt. En ook de engelen wisten het niet. Het was bij God verborgen. En Christus heeft er ook niet over gesproken toen hij op aarde liep. En kijk, nu worden door de gemeente bekendgemaakt waar? Aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. De overheden en machten in de hemel. Wie zijn dat? Er zijn overheden en machten. We lazen net met Daniel. Gabriel, die kwam naar Daniel. Dat was een overheid, een macht, een engel van God, ja. Alleen dat was een uitverkoren engel. Dus wij maken deze boodschap ook nu bekend aan de overheden en machten. Degene, niemand die het is, maar we hebben de kwade overheden en machten. En we hebben de goede. En niemand die het wist. De kwade, Satan wist het ook niet. En zei, waarom niet? Waarom wist Satan het niet? Waarom heeft God het verborgen gehouden? Iedereen mag het antwoorden, ja? Anders had hij hem niet gekruisigd. Dat is de wijsheid van God. De wijsheid om het verborgen te houden. Het gaat niet om Gods kracht. We weten allemaal, Satan, één klap tsk, en Satan is vernietigd. Het gaat om de wijsheid van God. En dat is dat hij het verborgen heeft gehouden en dat hij zijn zoon heeft laten kruisigen door Satan. En die dacht dat hij gewonnen had. En het is zijn ondergang geworden. Gaan we mee 1 Timotheus 5, vers 21. Dus wij maken deze boodschap bekend aan de, want ja, het gaat over vers 8. Ik kom aan de vervloeking helaas niet toe, dat merk ik al. Maar in ieder geval, de engelen, wij maken het bekend aan de overheden en macht in de hemel, de veelvuldige wijsheid van God in de hemel, dat is om ons heen. Dus als wij deze boodschap bekend maken, dan Dat zei ik tegen jou, Christian. Van, ja, je hoeft ook nooit persoonlijk problemen met iemand te krijgen als hij het evangelie niet wil accepteren. Want je weet, als hij in opstand komt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zegt hij, hè? Maar tegen de macht en de overheden in de hemel. Die macht en overheden, daar maken wij het aan bekend. En dan krijg je inderdaad die weerstand in die oor. En dat wij natuurlijk niet met een volle zaal hier zitten. Dat is de strijd die we hebben. En zij willen niet dat het bekend gemaakt wordt. Want je maakt in heel erg van Satan bekend. Maar 1 Timotheüs 5 vers 21, bladzijde 1312, daar zie je, ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt zonder vooroordeel, niets doen het naar toegenegenheid. Dus wij maken bekend aan de overheden, boze overheden macht in de hemel, maar ook aan de uitverkoren engelen van God. Paulus zegt hier, ik betuig het hier voor de uitverkoren engelen van God. Dat zijn de engelen die bij God gebleven zijn. Aan hun maken wij het ook bekend. Want ook zij hebben het niet geweten. Dus dat is onze bediening. Ja? Dus niet dat de engel ons wat gaat leren. Dat was met Israël zo. Die ging Daniel leren. En die moest opschrijven. Nee, het is nu andersom. Wij leren nu aan hun. Aan de boze engelen. Maar ook, ongelooflijk, aan de uitverkoren engelen van God. Gabriel. Kan je het voorstellen? Michael. En al die andere uitverkoren engelen, dat zijn de miljarden, daar leren wij, zij leren van ons. Het is niet andersom, wij leren aan hun. En dat is onze bediening die wij nu hebben. Nou, en dan weten we ook dat wij hebben, wij zijn ook een schouwspel, hè? Voor wie? Voor de mensen, de wereld en voor de engelen. Wij zitten in een soort theater. In de arena. En zij zitten allemaal ons heen. En wij zitten in die arena. En dat zitten ze allemaal. Dan kijk, het volgt ons allemaal. Dat is wat we hebben. En wij zullen ook eenmaal in de toekomst engelen wat? Oordelen. Zegt in 1 Korinthe 6. Want dan, wij, de mens is wel minder gemaakt dan de engelen. Maar wij zijn zometeen, wij zijn boven alle overheid en macht en kracht gesteld. En wij zullen hun oordelen, regeren. Dan zijn wij opeens boven hun gesteld. Dat is... Daarin wij leven nu. Dat is het lichaam van Christus. Boven alle overheid en macht en kracht. En dan weet je ook nog uit 1 Korinthe 11 over dat de vrouw toen tijd met de tong en zo een macht op het hoofd moest doen. Waarom? Vanwege de engelen. Om te laten zien dat zij, als zij daar in het openbaar bad en sprak in tongen. En dat zij wel was onderworpen aan de man. Ook vanwege de engelen. Dat ze zagen dat zij leefde in rebellie, die valse engelen, ja. Om zo te laten zien dat de vrouw nu niet in rebellie is toen de tijd als zij bad of profeteerde. Dat was toen. Goed, terug naar Galaten. Dus. Ja, zie je. Dus als dus het even het woord over de engel uit de hemel. Wij hebben dus in die zin. Toen waren het nog in het begin. Petrus werd bevrijd door een engel. En Paulus zegt ook in handelingen ergens op zijn reis. Heeft hij ook een engel gezien. Maar dat was allemaal in de overgangstijd. En dat is in de Galatenbrief ook geschreven. Dus wie weet, was er een engel misschien die dat zou kunnen doen. Maar dat is volledig over. Dat hebben we nu niks mee te maken. Maar buiten Paulus, die is vervloekt. Ja. Dus zowel degene die het verkondigt, als die het ontvangt. En dat kan nu ook een andere evangelie. Want sinds Paulus er is, is er een evangelie bijgekomen. Ja. Maar we moeten bij de apostel Paulus blijven. Nou, en dan zie je in Galaten 3 vers 13, want wat is een vervloeking? Dat zal ik nog even behandelen. 3 vers 13. Kunnen wij vervloekt zijn? Ja, wat is het, een vervloeking? In Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor wie? Voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Hé, hey, ik was hier vervloekt. Ik ben verlost van de vloek van de wet. Ik ben nu zalig geworden. Christus is die vloek geworden voor mij. Dus ja, voor ons. Dus hoe kan ik nu nog vervloekt worden? Dat kan niet meer. Vervloekt betekent in feite dat je bent in de ban gedaan. Je bent afgesneden van het leven. Nou inderdaad, als ik niet gered was geweest, dan had ik op weg geweest naar de hel en in de poel des vuurs. Nou, dan ben je echt afgesneden van het leven van God. Want daar gaat het om. Nou, kijk met mij even in Jesaja 53. Jesaja 53. Vers 8. Dit heeft te maken met de redding van de ziel. En de afgesneden, of de vervloeking. En dat is ook, Paulus zegt, Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Dat hij is een vloek geworden voor ons, ja. Wij zijn verlost van die vloek. Hoe heeft hij dat gedaan? Dat Christus zelf een vloek geworden. Kijk in vers 8. Hij is uit de angst en het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Afgesneden van het land der levenden. Dat is vervloekt. Hij is een vervloekte geworden aan het kruis. Hij is gestorven aan het kruis. Hij is vervloekt. En hoe heeft hij dat gedaan? In vers 10. Doch hij behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zie je? Daar heeft hij de straf gedragen. Daar heeft hij de tweede dood, de poel de zuurs, die straf heeft hij daar ondergaan. Zijn ziel heeft zich tot een schuldoffer gesteld. En dat is afgesneden van het landenleven. Christus is daar de vervloekte geworden. God die heeft hem verlaten. Christus zei, waarom heeft gij mij verlaten? Omdat hij op dat moment heeft God hem tot zonde gemaakt. En als hij tot zonde werd hij tot een vervloekte gemaakt. Voor mij. Met andere woorden, hoe kan ik dan nu alsnog een vervloekte worden? Nou kijk, Psalm 37 vers 22. Psalm 37 vers 22. Daar zie je het verschil tussen een vervloekte en wat is het tegenovergestelde van een vervloeking? Dat is een zegening. Precies. Vers 22. Zijn gezegende zullen de aarde erfelijk bezitten. Maar zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden. Die zie je tegenover elkaar staan. De vervloekte, je spreekt hier over behoudenis, eeuwig leven. Dus tegenovergestelde van de vervloeking is dat je gezegend bent. Nou, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Ik ben geen vervloekte meer. Dus ga maar mee naar Matteüs 25. De vervloekten, hier in verband, wij zijn gelovigen. Wij zijn verlost van de vloek van de wet. Dus hoe kunnen wij, als wij een ander evangelie worden, verkondigen, dan kunnen wij vervloekt genoemd worden, worden wij als vervloekt genoemd door God. Ben ik dan weer verloren? Nee. Hier spreken we wel over vervloeking. Dat zijn mensen die zijn ongelovig gebleven en die gaan regelrecht naar de hel. Matteüs 25 vers 34 zegt hij, even kijken hoor, we zien aan het eind, nee. Komt gij gezegende mijns vaders, zie het? Beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is vanaf de grondlegging der wereld. Dat zijn de gezegenden. Dat zijn degenen die dus niet vervloekt zijn. Want die, kijk in vers 41, dat zijn degenen die zeggen ja. Die hebben dat allemaal niet gedaan, die hebben de kleine kudde niet verzorgd en geholpen. Dan zal hij zeggen, ook tot degenen die ter linkerhand zijn, de bokken, ga weg van mij, gij vervloekten. Heb je tegenovergestelde. Wat is daarmee? Gij vervloekte in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Dus het eeuwige vuur is voor de engelen, de duivel en zijn engelen bereid. En ieder die dus niet gered is, gaat naar de hel. En in de poel des vuurs, dat is de vervloekte. Nou, daar zijn wij juist van bevrijd. Dus hier spreek je, dus als Paulus spreekt in Galaten. Als we even terug naar Galaten gaan, dat wij een vervloekte zijn, dan spreekt hij niet over, dat kan niet, want wij zijn verlost van de vloek. Ja? En dan spreekt hij, maar Paulus spreekt ook niet over de vervloeking in verband met het eeuwige vuur. He, dat spreekt hij over, ik zei het vorige keer al, Gods werking, in dat hij in mij werkt, met kracht in mij werkt. Ja? Dat ben je in de boom gedaan. Het kan nooit zijn in verband met de tweede dood. Want daar zijn we juist van gered. He, Galaten 3 vers 13. Hij heeft ons verlost van die vloek der wet. Ik wil met jullie naar Markus 11. En dan sluit ik af. Markus 11. Waar heeft dit mee te maken? Het heeft te maken dat als wij een ander evangelie verkondigen, ja, of daaraan gehoorzaam willen zijn, dan betekent als wij in de vervloeking zijn, dat wij geen vrucht zullen en kunnen dragen voor God. En ik kan alleen vrucht dragen voor God als hij in mij werkt met kracht. Dus als dat afgesneden is, en dat komt door een andere evangelie, want alleen het evangelie van Gods genade werkt nu in mij met kracht. Dus als dat stopt, kan ik niet meer voor God vruchten dragen. Want ik kom namelijk onder de prediking van de wet. Nou, en dat is, kijk, Marcus 11, vers 13. Vers 12. En de andere daags, toen zij uit Betanië gingen, hongerde hem. En ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, ging hij om te zien of ook iets op dezelfde zou vinden. En daarbij gekomen zijnde vond hij niets dan bladeren, want het was de tijd der vijgen niet. En Jezus antwoordde, zeide tot dezelfde, niemand eet de enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En kijk in vers 20. En des morgens vroeg, voorbijgaande, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. Waar staat de vijgenboom voor? Vijgenboom, ja? De werk, hè? Religie. Wat deed Adam? Dat was toch van vijgenbladeren, die rok? Niet? Of dat was toch, ja? Ja, en dat heeft te maken met de religieuze werken. Waarom deed hij dat? Omdat hij was schuldig en hij probeerde dat door goede werken te bedekken. Dat is precies wat religie doet. En hier zie je de vijgenboom. Hier staat het voor de wet. Christus zegt, het is natuurlijk een beeldspraak, maar hij ziet die boom en hij zegt, ik zie alleen maar bladeren en hij vervloekte hem. Nooit komt er hier ooit nog vrucht uit. Dus uit een vervloeking betekent dat er nooit daar vrucht uit kan komen. Dus als een gelovige nu onder de prediking van de wet gaat, ja, dan zit je in die vervloeking en er zal geen vrucht uit je voortkomen. Want onder de wet kunnen wij geen vrucht dragen. Onder een vervloeking kan je geen vrucht dragen. Dat is het resultaat. Dan ben je afgesneden van, ja, als je zo'n boom neemt, nou, de wortel en de boom, dat is de wortel, de natuur, de voedselsappen, die gaan via die boom naar die bladeren en naar die vrucht. Als dat, gaan dat maar eens doorsnijden. Nou, dan verdort die. Dan komt er geen leven meer naar die blaadjes, waardoor de vijgen kunnen groeien. Dat sterft gewoon af. Dus wij zijn ook met het evangelie van Gods genade, als wij gaan naar een ander evangelie, dan hebben we in feite met evangelie de toevoer van die levenssappen, Gods kracht in ons, hebben we daarmee afgesneden. Dan zijn we in die vervloeking en het komt niet meer bij ons, waardoor wij geen vruchten meer kunnen dragen. Dat is het resultaat van een andere evangelie. Goed, wij zijn, ja, wij gaan hier eindigen. Dus Galaten 1 vers 8, u ziet hoe belangrijk het is dat wij bij dit evangelie van Paulus blijven, niet naar een ander evangelie gaan. Als dat zo is, ja, dan moeten we tot actie overgaan. Als er een andere evangelie wordt verkondigd. En dat is precies wat Paulus zegt in Galaten 5 vers 11. Dat is de laatste tekst. Galaten 5 vers 11. Wat zegt hij tegen hun? Zij zitten in die vervloeking. Zegt, ja, jullie verkondigen een andere evangelie. Jullie laten ook toe dat anderen jullie een andere evangelie verkondigen. Maar zegt hij in vers 11. Maar ik bedoel, vers 12. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Dus zij moeten afgesneden worden. Dus als hier iemand komt die gaat aan de evangelie verkondigen. Oké, vermaan hem na een, twee keer. Maar anders, dan moet hij afgesneden worden. Dat is in de band gedaan, in de vervloeking. Dat wil zeggen, overleven aan Satan. En die moet uit de gemeente. Dat is helemaal zo, dat is afsnijden. Want zij verkondigen, die moet besneden worden. Hetzelfde als dat je zegt, ja, jullie moeten hier wel met water dopen hoor. Als je dat blijft verkondigen, zeg ik, moet luisteren, die moet afgesneden worden. Dat is namelijk een vervloeking. Dus het heeft nogmaals niks met behoudenis te maken, maar met vrucht dragen, ja, voor God. En dat is onmogelijk als je in die vervloeking zit. En dat komt allemaal door dat andere evangelie. Dus wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ga ook in die geestelijke zegeningen wandelen. En laat ze je niet afnemen in je wandel, in je praktijk, door de vergeving. Ga, je weet, allemaal zonden zijn vergeven. Blijf daar ook in mij, dat je ook in het bewustzijn, ik ben vergeven, alles wat ik is vergeven. En niet van Nee, je moet nog elke keer vergeving vragen. Weet je, het is hetzelfde verhaal. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. Dank u, Vader, voor een zuiver en helder evangelie. We danken u voor alles, Vader, in Christus' naam. Amen. Goed, laten we nog een liedje zingen met elkaar.